Een hele goede morgen. Het is weer fijn om in uw midden te zijn. En voordat ik het vergeet, moet ik u de hartelijke groeten doen van Nel. We hebben een week Ter Apel achter de rug. En een week met jeugd, dat vergt energie. Maar een week met senioren. Dat vergt ook energie. Maar we hebben een schitterende week gehad. Ik heb 11 studies mogen geven over de bergreden. En we zijn gistermiddag thuisgekomen. Annie Boelen was er ook, maar die blijft nog een week. Daar moest u ook de hartelijke groeten van hebben. Dus die verplichting heb ik gedaan. Maar wat is het heerlijk om zo samen te zingen over de Heer Jezus. Over wat Hij gedaan heeft, over zijn wederkomst, over vertroosting, over kracht, over zoveel dingen. Maar wat doen we als het geestelijk droog wordt in ons leven? En dat is het thema voor deze morgen. Wat als de droogte zich aankondigt? En dat wil ik doen vanuit Exodus hoofdstuk 17. Een bekend gedeelte voor degenen die de Bijbel kennen en lezen en overdenken. Een bekend gedeelte. Exodus hoofdstuk 17, de verzen 1 tot en met 7. Exodus, het tweede Bijbelboek, hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 7. En daar staat geschreven: daarna brak heel de gemeenschap van de Israëlieten uit de woestijn Sin op en trok van rustplaats tot rustplaats op bevel van de Heere en zij sloegen hun kamp op in Rafidim. Daar was echter geen water voor het volk om te drinken. En het volk kreeg oneenigheid met Mozes en zei: geeft u ons water, zodat wij kunnen drinken. Mozes zei tegen hen: waarom hebt u oneenigheid met mij? En waarom stelt u de Heer op de proef? Het volk smachtte daarna water en het volk morde tegen Mozes en het zei: waarom hebt u ons toch uit Egypte laten vertrekken? Om mij, mijn kinderen en mijn vee van dorst te laten omkomen? Toen riep Mozes tot de Heere: wat moet ik met dit volk doen? Het scheelt niet veel of ze zullen mij stenigen. En de Heere zei tegen Mozes: trek voor het volk uit. En neem enkele van de oudsten van Israël met u mee. Neem uw staf waarmee u de Nijl sloeg in uw hand en ga op weg. Zie, ik zal daar voor u op de rots bij de Horeb staan. En dan moet u op de rots slaan en er zal water uitkomen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed dit voor de ogen van de oudsten van Israël. Hij gaf die plaats de naam Massa en Meriba vanwege de oneenigheid van de Israëlieten en omdat zij de Heere op de proef gesteld hadden door te zeggen: is de Heere nu in ons midden of niet? Tot zover dit gedeelte. Nou, je zou dit gedeelte, als je daar een toneelstuk van zou kunnen maken, zou je het in 5 scènes op kunnen delen. En de eerste is: de Heere leidt, vers 1. Tweede scène: de reactie van het volk. De derde: de reactie van Mozes. De vierde: de Heere zorgt of voorziet. En als laatste: de naamgeving waarmee dat gedeelte wordt afgesloten. Nou, het is heel bijzonder hoe het eigenlijk begint. Want er staat daarna, en dan moet je eigenlijk al het voorstaande lezen. Maar daarna brak heel de gemeente van de Israëlieten uit de woestijn Zin op en trok van rustplaats tot rustplaats. En er staat er iets heel belangrijks achter: op bevel van de Heere. En zij sloegen hun kamp op in Rafidim. Daar was echter geen water voor het volk om te drinken. Nou, er is natuurlijk een hele geschiedenis aan vooraf gegaan. Dat Mozes teruggestuurd is naar Egypte. Dat daar die 10 plagen zijn geweest. Waar de Heere God niet alleen aan Egypte, maar ook aan zijn volk heeft te kennen gegeven. Ik ben God, ik ben de Heere en ik doe deze dingen. Dan de uittocht naar de 10e plaag. Dan de doorgang door de Schelfzee. De ondergang van de Egyptenaren. En de lofzang van Mozes. En dan moeten ze dan van zin moeten ze verder trekken. Dus ze hebben een geschiedenis achter zich waar de Heere zich zo heeft laten overtuigen dat hij God is. Dat hij de wonderen kan doen. Dat hij voor zijn volk zorgt. En dan staat er en ze trokken van rustplaats tot rustplaats op bevel van de Heere. Dus in elke rustplaats waar ze kwamen, was omdat de Heere God ze daarheen bracht. Nou is het wel apart dat er hier staat dat ze van Zin, rustplaats voor rustplaats, sloegen hun kamp om in Rafidim. Nou, als u even meekijkt naar Numeri hoofdstuk 33, daar worden alle rustplaatsen waar de Israëlieten in de woestijn zijn geweest beschreven. Het is echt weer zo'n hoofdstuk waar je zo halverwege denkt, nou ik weet het wel, ik stop ermee. Maar het is heel belangrijk om te zien dat de Heere de hele 40-jarige tocht, de Heere wist in welke plaatsen waren. En dat is een rijke bemoediging voor ons, dat waar wij ook zijn, de Heere weet het en hij is er. Dat is zo schitterend om te weten en dan vind ik zo'n bemoediging uit hoofdstuk 33. Maar vanaf vers 11, daar lezen we, ze braken op van de Schelfzee en sloegen hun kamp op in de woestijn Zin. Ze braken op uit de woestijn Zin, sloegen hun kamp op in Dofka. Ze braken op van Dofka en sloegen hun kamp op in Alus. Ze braken op van Alus en sloegen hun kamp op in Rafidim. Maar daar was geen water voor het volk om te drinken. Dus daar zien we dat wat hier in Exodus gebeurt in Numeri bevestigd wordt. In Numeri lees je echter 4 plaatsen. Daar lees je over Zin, Dofka, Alus en Rafidim. En in dit gedeelte gaat het in 1 keer van Zin naar Rafidim. Is het dan onvolledig? Nou, waarschijnlijk was er over die 2 plaatsen niks te melden dat daar iets speciaals gebeurd was. Maar in deze plaats Rafidim, daar gebeurde wel wat. En na een eerdere klacht, want het is niet de eerste keer dat er problemen waren over water, want ze kwamen bij Mara, waar het water bitter was, heeft de Heere ervoor gezorgd. Ze hebben geklaagd over voedsel en de Heere zorgde voor manna en hij zorgde voor kwartels. En opnieuw is er weer een probleem. Daar was echter geen water voor het volk om te drinken. Hoe kan dat dan? Op bevel van de Heere moesten ze naar Rafidim, maar er was geen water. Dus er was droogte. Je zou dan bijna de vraag krijgen, zijn we dan wel in de wil van de Heere? En de les die hier voor ons hierin zit, dat het zo kan zijn dat je absoluut in de wil van de Heere bent en toch droogte in je geloofsleven ervaren kan. Als er droogte in ons leven is, dan is de eerste gedachte soms, ben ik soms uit de wil van de Heere? Doe ik dingen die niet de Heere eer en glorie geven? Nee. De Heere kan jou, kan ons op een plaats brengen waar droogte is. Maar waarom doet de Heere dat dan? Nou, we vinden in de Bijbel verschillende redenen waarom de Heere God mensen op plaatsen brengt dat er een beproeving is, dat er een test is, dat er gekeken wordt, wie ben je eigenlijk? Wat leeft er werkelijk in jouw hart? En hier zien we, er was geen water, maar ze waren exact op de plaats die God bevolen had. Maar er was geen water. Nou, een van de redenen waarom God dat bijvoorbeeld doet, moet u even mee naar Deuteronomium hoofdstuk 8. Deuteronomium hoofdstuk 8. Deuteronomium. Hoofdstuk 8, versen 2 en 3. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft, opdat hij u zou verootmoedigen. En dan komt het, en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was. Of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. Hij verootmoedigde u, hij liet u honger lijden, hij liet u het manna eten dat u niet kende, ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heere komt. Hier gaat het over eten, maar daar kunnen we het drinken aan toevoegen. Waarom doet de Heere dat? Om te kijken wat leeft er nou werkelijk in jouw hart. En hier zien we dat de Heere al zo vaak heeft laten zien. Ik ben de Heere, ik waak over je, ik zorg voor je. Je kunt mij vertrouwen. En dan komt er een gebeurtenis weer en ze vertrouwen helemaal niet op God. Dat zullen we zo meteen ook verder zien. In Deuteronomium hoofdstuk 13, als u daar nog steeds vlakbij zit, met hoofdstuk 8, is er een andere reden waarom de Heere soms die dingen toelaat. Hoofdstuk 13. Vers 1 tot 3. Dan staat er, als in uw midden een profeet opstaat of iemand die dromen heeft en u een teken of wonder geeft en dat teken of dat wonder waarvan hij tot u gesproken had komt en hij zegt, laten we achter andere goden aangaan die u niet kent en laten we die dienen. Luister dan niet naar de woorden van die profeet of naar hem die die dromen heeft. Want de Heere uw God stelt u dan op de proef om te weten of u de Heere uw God lief hebt met heel uw hart, met heel uw ziel. Dus waarom laat de Heere dat toe? Om te kijken wat er in ons leeft. Nou, zo zijn er nog een paar en die gaan we niet allemaal opzoeken. Maar David zegt in Psalm 119 twee keer dat de Heere hem moeite gaf om hem van dwalen terug te brengen. Dus de Heere gebruikt beproeving niet om hem te straffen, maar om hem juist terug te brengen tot zichzelf. Paulus zegt in 2 Korinthe dat hem een doorn in het vlees is gegeven, opdat hij zich niet zou verheffen, omdat hem zoveel dingen zijn geopenbaard. Dus de Heere kan dat gebruiken om te zorgen dat we niet hoogmoedig worden. In Handelingen 8 zien we dat er een verdrukking, een vervolging komt. Maar waar was dat? Omdat het volk ongehoorzaam was. Ze moesten naar Samaria, Judea, het uiterste der aarde. Maar in hoofdstuk 7 zitten ze nog steeds in Jeruzalem. Ze hadden de opdracht om het evangelie uit te dragen, hadden ze niet volbracht. Dus de Heere die brengt verdrukking, waarom? Zodat het evangelie de wereld in zou gaan. Als laatste lezen we heel duidelijk in 1 Petrus dat verdrukking en verzoeking en moeite ons ook laat zien of ons geloof ons meer waard is dan zilver en goud, wat door vuur beproefd kan worden. Dus wat hier gebeurt is heel bijzonder eigenlijk. Je bent in de wil van God en toch lijkt het, er ontbreekt wat. Er is geen water. Het is droog. En wat gebeurt er dan met degene die dat ervaart? Grijpt die terug op wat God beloofd hebt? Als wij droog zijn, grijpen we terug naar de kracht van dat woord van God. Grijpen we terug op de Heer Jezus. Peter die bad er al voor. Met die stromen van levend water komen we straks nog bij. We hebben erover gezongen als een hert dat verlangt naar water. Het leek of u al wist waar we heen zouden gaan met deze dienst. Maar wat doen wij daarmee? Nou, dan komen we in de tweede scène eigenlijk terecht. En dan staat er, en het volk kreeg oneenigheid met Mozes. En zij geeft u ons water, zodat wij kunnen drinken. En Mozes zei tegen hen, waarom hebt u oneenigheid met mij? Waarom stelt u de Heere op de proef? Het volk smachtte daar naar water en het volk morde tegen Mozes. En het zei, waarom hebt u toch ons uit Egypte laten vertrekken? En dan gaan ze het heel persoonlijk maken. Om mij, mijn kinderen en mijn vee van dorst te laten ontkomen. Alsof ze Mozes willen bewust maken, weet je wel wat je aan het doen bent. Het is niet alleen wij, maar onze kinderen. En misschien hadden ze nog kunnen zeggen onze kleinkinderen, ons vee. Alles gaat ten onder vanwege jouw leiding. En dat is vaak een reactie die we hebben. Hier is totaal geen zicht, geestelijk zicht op het probleem. Er was wezenlijk een probleem. Er was geen water. Nou, als je in de woestijn loopt, ik weet niet wel eens of u in een woestijn bent geweest. Daar is het warm. En dan kun je echt verlangen naar water. En je hebt een probleem als het er niet is. En dan, zoals ik al zei, ze beschrijven het zo dat het zelfs het volk, de kinderen en het vee zou gaan raken. Dus het is geen denkbeeldig probleem, maar het werd ongeestelijk benaderd. Er was helemaal geen zicht en vertrouwen meer op God. Want het volk, met wie twisten ze? Ze twisten hier met Mozes. Waren ze dan vergeten dat die wolkkolom en die vuurkolom niet Mozes was, maar dat dat de Heere was? En dat de Heere zei wanneer je op moet trekken? Dat de Heere zei wanneer je neer moet stoppen? Waren ze vergeten dat de Heere had voorzien in water, had voorzien in voedsel, dat hij grote wonderen kan doen? Totaal uit zicht verloren omdat er geen water voor ze was. En zo wil de duivel dat ook in ons leven doen als die droogte komt. Ons doen vestigen op die droogte in plaats op degene die je hart weer kan vervullen met liefde, met kracht, met bemoediging, met zekerheid. En dat je weer vol bloei in het leven staat. En wat doe je dan? Je zoekt dan iemand waar je het op af kan reageren. De schuld wordt hier gezegd bij Mozes. Ze reageerden niet met geestelijk denken of handelen. Ze reageerden fysiek, menselijk, maar niet geestelijk. En ze hadden nog steeds niet ingezien dat het niet Mozes en Aaron waren die hun leidden, maar dat de Heere God het was. En is het soms niet hetzelfde vandaag de dag? Als het allemaal wat tegen zit in ons leven, is het zo makkelijk om te zeggen, ja, maar dat is hun schuld. Of het komt daardoor. Of het, noem maar op, het afschuifsysteem wat we gewend zijn uit Genesis 3. Adam, wat heb je gedaan? Ja, maar zij. Eva, wat heb je gedaan? Ja, maar hij. Afschuiven. De schuld geven aan een ander. Maar wat is hier de les? De les is geestelijk nadenken. Want in deze situatie had het volk niet op deze wijze moeten reageren. Ze hadden als volgt kunnen reageren. Nadenkende, wacht even, er is geen water. We zijn in de woestijn, dus het is niet wonderlijk dat waar we nu zijn geen water is. We moeten de Heere zoeken. Zo eenvoudig. We moeten de Heere zoeken om in deze behoefte te worden voorzien. Want hij heeft al eerder voor water gezorgd. Hij heeft al eerder voedsel gegeven. Hij heeft voorheen al laten zien dat hij zorg voor ons draagt. Sommige mensen zeggen, je moet, als je in het leven staat, moet je niet terugkijken. Nou, kijk als christen maar terug op wat de Heere allemaal gedaan heeft in uw leven. En als u het niet kan vinden in uw eigen leven, begint u bij Genesis 1 en blijft u doorlezen tot de dag van vandaag. En dan ziet u Gods wonderlijke werk in de geschiedenis, in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, in uw leven, in de gemeente. En dan word je weer bemoedigd. Dan word je weer opgebouwd. En zo hadden ze moeten staan. Er is een realiteit, er is geen water. Maar in plaats dat we Mozes gaan aanvallen, gaan we op ons knieën en roepen we de Heer aan. Wat een les zit hier eigenlijk ook voor ons als het droog is. Want ze zeggen hier tegen Mozes, ze krijgen tegen Mozes onenigheid. Geeft u ons water? Alsof Mozes dat zou kunnen. En Mozes zei, waarom hebt u onenigheid met mij? Alsof, ik kan er ook niks aan doen. Mozes volgde datzelfde bevel op. Mozes had niet gekozen voor Rafidim. De Heere had gezegd, je moet naar Rafidim. De Heere bracht ze daar in een plek om ze te vormen, te kneden en te zien wat er werkelijk in hun hart leefde. En in plaats van een positieve weg in te gaan, geestelijk volwassenheid, zitten ze in die weg van beschuldigen, van klagen, van murmureren. En als je even meegaat naar Numeri hoofdstuk 14... Numeri hoofdstuk 14. Moet eens kijken hoe de Heere daarover, wat de Heere daarover zegt. Numeri hoofdstuk 14, vers 22 en 23. Zegt de Heere, want al de mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben en mijn tekenen die ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb, en die mij nu al 10 keer op de proef gesteld hebben en niet naar mijn stem hebben geluisterd, zij zullen het land dat ik hun vaderen gezworen heb niet zien. Ja, geen van alle die mij verworpen hebben zullen het zien. Dus dat zijn nog de gevolgen, oudtestamentische gevolgen. In vers 26 en 27... dan zegt hij dit nog. Daarna sprak de Heere tot Mozes en tot Aaron. Hoe lang zal ik nog bij deze boosaardige gemeenschap blijven die tegen mij mordt? Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord waarmee zij tegen mij moren. Met andere woorden, zelfs toen de straf kwam dat ze het beloofde land niet inkwamen, zijn ze 40 jaar morrend door die woestijn gegaan. Wat een hardnekkig volk. Maar laten we de vinger maar niet wijzen naar dat volk. Hoeveel hardnekkigheid zit er in ons eigen hart. En ik ben net zo schuldig hoor. Het is zo fijn om de Heere te loven, te prijzen, te danken, te eren. Geloftes te doen als het allemaal lekker gaat. En wat wankelt het als er tegenslag komt? Wat moet je dan doen? Nou, de Heere zoeken. Niet gaan morren. Niet boos worden. Niet de verkeerde de schuld ervan gaan geven. Maar de Heere zoeken. Dus zo is de situatie. Maar wat doet dan Mozes daarmee? En dat is zo'n prachtig beeld van een middelaar. Een prachtig beeld van de Heere Jezus. In vers 4 van Exodus 17 lezen we dan: en toen riep Mozes tot de Heere. Mozes die wist, daar moet ik heen. Hij gaat als ware niet eens in discussie met ze. Hij geeft alleen twee antwoorden. Waarom hebt u oneenigheid met mij? En waarom stelt u de Heer op de proef? En dan staat er hier zo mooi. Toen riep Mozes tot de Heer. Nou, ik geloof dat Mozes toen het gebeurde, dat er een reactie in hem opwelde van, nou, ik kom wel los hoor. Ik heb ook mijn mening en ik zal jullie. Maar hij wist dat te bedwingen. En Mozes die reageert niet op hun. Mozes, geestelijk volwassen, die houdt zijn mond tegen de mensen, maar richt zich tot de Heere. En hij vraagt aan God, wat moet ik doen? Heere, wat moet ik doen? Het is droog in mijn leven. En vaak verwachten we het van een boekje of we verwachten het, weet ik wel waarvan. Maar knielen we allereerst bij de Heere en zeggen, Heere, het is droog. Heere, ik weet niet hoe ik nu verder moet. En hem te zoeken, Mozes die doet dat. En hij doet dat zelfs terwijl hij in gevaar is. Want, zegt hij, het scheelt niet veel of ze zullen mij stenigen. Met andere woorden, de spanning, die was niet alleen een paar woorden. De spanning was zo erg dat Mozes erom gestenigd zou kunnen worden. Hij ontvlucht niet, want hij had geleerd, ik kan wel vluchten, maar de Heere die weet mij toch te vinden. Hij had geleerd het niet zelf te doen. Hij had geleerd, ik moet het van de Heere verwachten. En hier in die strijd zoekt hij de Heere. Wat moet ik doen? Als een middelaar tussen God en zijn volk. Iemand die bijna gestenigd gaat worden, zoekt de Heere. Niet zijn wil, maar Mozes zocht Gods wil. Want een beeld voor de Heere Jezus Christus, die door zijn volk uitgejouwd zou worden, kruisigt hem, kruisigt hem. Als een middelaar aan dat kruis heeft gehangen. En hij zelf zegt, vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen. En het werk zelfs volbracht. Het is prachtig om dat te mogen zien. En dan gaat de Heere reageren, hoofdstuk 17 vers 5 en 6. De Heere zei tegen Mozes, trek voor het volk uit en neem enkele van de oudsten van Israël met u mee. Neem uw staf waarmee u de Nijl sloeg in uw hand en ga op weg. En zie, ik zal daar voor u op de rots bij de Horeb staan. Dan moet u op de rots slaan en er zal water uitkomen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed dit voor de ogen van de oudsten van Israël. Mozes zocht God en de Heere beantwoordt Mozes. God antwoordt. Wie bidt, die zal ontvangen. Wie zoekt, die zal vinden. Wie klopt, die zal open gedaan worden. Maar zoeken we echt, bidden we echt, kloppen we echt bij de Heere? Willen we van hem verwachten? En de Heere zei tegen Mozes, trek voor dit volk uit. Mozes, ga stappen zetten. En Mozes had kunnen zeggen, ja maar, hoe weten zij nou of dit allemaal klopt, of dat allemaal goed gaat? Ze zijn bereid om te stenigen. Mozes, ga voor dat volk uit. Dat moet jij op het ogenblik gaan doen. Neem enkele van de oudsten van Israël met u mee. Nou, misschien was dat wel dat groepje die de eerste steen in een ander had. Nee, neem ze maar met je mee. En dan neem de staf mee, waarmee u de Nijl sloeg in uw hand en ga op weg. En Mozes moet gedacht hebben, de staf. Wacht even, daar zit een geschiedenis achter. Daar gaat wat gebeuren. Er gaat wat gebeuren. Ik kan de Heere vertrouwen. En ga op weg. En dan die prachtige belofte van de Heere. Zie, ik zal daar voor u op de rots bij de Horeb staan. Betekent dat God voor hem staat, of dat God voor hem uitstaat, of dat God in de plaats van Mozes daar staat? Jij hoeft daar niet te staan, het fysieke wonder te doen, maar dat ga ik doen. Ik ga in plaats van jou dat wonder doen. Maar één ding, dat is duidelijk, het is een principe wat je in heel Exodus terugvindt, dat de Heere God steeds voor het volk uitgaat. Daar konden ze op vertrouwen. En wat een zekerheid is dat voor ons, als wij de herder, de Heere Jezus, volgen in ons leven, dan gaat Hij voor ons uit. Maar we hebben zo gauw de neiging in plaats van hem te volgen, naast hem te gaan staan en advies te geven welke kant we moeten opgaan. En als we niet uitkijken, dan willen we nog voor de Heer Jezus uitgaan en zelf bepalen wat de weg moet zijn en die moet hij dan maar zegenen. We hebben onze plannen helemaal klaar en aan het eind overleggen we met de Heer, wilt u dit zegenen? Het zou helemaal andersom moeten gaan. De Heer Jezus zegt elke keer in het Nieuwe Testament, volg mij. En als we hem volgen, dan kunnen we erop vertrouwen, net als de Heer zelf voor zijn volk steeds uitging en nabij was, kunnen wij 100% vertrouwen op wat de Heer Jezus heeft gezegd, zie, ik ben met u. Al de dagen, ook als er geen water is, ook als het droog is, ook als het tegen zit, ook als het anders gaat dan u verwacht hebt. Dan zegt de Heere, ik ben met je. Ik ben er. En misschien laat God het toe om te onderzoeken wat er werkelijk in ons hart leeft. Hebben wij God werkelijk lief? Heb God lief boven alles, met alles wat in u is. Met uw geest, met uw hart, met uw verstand, met heel uw lichaam. Lieve broeders en zusters, dat is een vers, daar kun je niet zomaar overheen wandelen. Want er staat, heb God lief boven. Ja, u hoort wat u zegt, hè? Alles is ook alles. Nou, dan heb je je handen vol al om je christenleven te leven. Werkelijk lief hebben boven alles. En de Heere die toetst dat, zijn dat woorden of is dat werkelijkheid? Als het droog is, kunnen we daar nog geestelijk volwassen zijn en de Heere zoeken, hem benaderen, hem te vragen. Want hier ook, als de Heere niet garant stond voor wat hij zei, dan stond Mozes, mag ik het zo zeggen, voor joker met zijn staf daar bij die rots. Want Mozes kon dat niet. Het was een uitkomst van de Heere. En hier moest hij ook slaan op de rots. Dat staat er ook. Zie, ik zal daar voor u staan op de rots. En dan moet u op de rots slaan en er zal water uitkomen. Nou, ik weet niet of u wel eens bijbeltekeningen hebben gezien van deze gebeurtenissen. En dan zie je de rots en je ziet Mozes en dan komt er zo'n waterstraaltje uit. Voor 2 miljoen mensen. Was er dan een defect in de leiding of zo? Moet u eens kijken wat Psalm 78 daarover zegt. Want ik vond dat altijd al zo vreemd, die plaatjes, totdat de Heer me liet zien vanuit het woord dat het geen waterkraantje was. Psalm 78, vers 15. Nou, laat bij 14 beginnen, want het gaat om zijn leiding. Psalm 78. Vers 14, hij, dat is de Heere, leidde hen overdag met een wolk en de hele nacht met een lichtend vuur. En dan komt het, hij spleet de rotsen door midden in de woestijn en liet hen overvloedig drinken als uit diepe wateren, want hij bracht stromen voort uit de rots en deed water neerstorten als rivieren. En denk, wat een prachtig beeld. Als wij het hebben van stromen van levend water, ga ik het straks over hebben. Dan denken wij dat het soort tapkraantje, geestelijk tapkraantje is. Ik ga bij de Heer Jezus en ik vul mijn geestelijke fles weer een beetje met water. Dan kan ik weer een paar kilometer vooruit. Stromen van levend water, zegt hij. En hier zegt hij ook, hij bracht stromen voort uit de rots en deed het water neerstorten als rivieren. Nou, dat lezen we ook in Psalm 114. Psalm 114, vers 8. Psalm 114, vers 8. Nou ja, ook weer vers 7 erbij natuurlijk. Beef aarde voor het aangezicht van de Heere, voor het aangezicht van de God van Jacob. Die, wie is die? De God van Jacob. De rots veranderde in een waterplas. Hard gesteente in een waterbron. Wat moet dat een gebeurtenis zijn geweest daar in Leviticus 17. Als de Heere tegen Mozes heeft gezegd. Sla op die rots en er zal water uitkomen, zodat het volk kan drinken. Stromen van water kwamen eruit. En het hele volk en hun kinderen en hun vee kon drinken uit dat water. Maar wat zo bijzonder hier is, is Gods geduld met dit volk. De Heere gaat niet eens met Mozes in discussie. Hij gaat niet met het volk in discussie. Maar in zijn liefde, in zijn langmoedigheid, in zijn barmhartigheid, geeft hij dat murmurerende volk toch water. Niet omdat ze het verdienden, maar omdat hij zich verbonden had aan dit volk. En omdat hij daarna verlangde dat dat volk hem zou kennen, zou eren, zou loven en prijzen. Een murmurerend ongeloof werd alsnog gezegend met stromen van levend water. Wat een bijzondere God hebben wij toch. Maar dan het laatste gedeelte, vers 7. Het laatste scène eigenlijk. De afsluiting van het geheel. Hij gaf die naam, hij gaf die plaats de naam Massa en Meriba. Massa betekent verzoeking en Meriba oneenigheid. Vanwege de oneenigheid van de Israëlieten en omdat zij de Heere op de proef hadden gesteld door te zeggen: is de Heere nu in ons midden of niet? Deze plek, Ravidim, had een plek moeten zijn waar de naam van de Heere, de lofprijs en eer aan verbonden had moeten zijn. Maar wat liet het voor een getuigenis achter? Het was een plaats van oneenigheid en verzoeking. Wat een getuigenis als je dat moet achterlaten naar degene die naar jou volgen, naar de volgende generatie. Als de volgende generatie vraagt: opa, hoe was dat daar? Wat voor getuigenis heeft u achtergelaten in Ravidim? Daar was ik ongehoorzaam. Er had eigenlijk moeten staan de naam die gegeven of de woorden die gesproken hadden moeten worden. God is goed en alom te prijzen, want hij heeft rijkelijk in water en voedsel voorzien en hij zal dat blijven doen. Dat had de getuigenis van deze plaats, deze Ravidim moeten zijn, in plaats van Massa en Meriba. En dat is een waarschuwing ergens voor ons. Hoe wij met droogte omgaan, laat ook een getuigenis achter hoe wij ermee hebben omgegaan. Zien mensen dat wij in die worstelingen, in die droogtes, nog steeds op de Heere vertrouwen? En wie is daar een groot voorbeeld in? Dat is toch wel Job, hè? Als de stormen in zijn leven zijn gekomen. En in fases wordt hem steeds meer ontnomen. En dan zegt hij: en toch zal ik de Heere loven en prijzen. Maar wat was het getuigenis van zijn vrouw? Want die maakte hetzelfde mee. Zeg God vaarwel. En ze zeggen, Job, jij behoort tot de dwaze vrouwen. Ik zeg deze God niet vaarwel. Ik zal hem loven en prijzen. Wat een getuigenis. Dezelfde situatie. En de enige getuigenis is, je bent dwaas als je aan God vasthoudt. En van Job was het getuigenis, ik blijf de Heere loven en prijzen. Wat een lessen voor ons vandaag de dag en ook in dit gedeelte. Maar wat hebben wij dan aan dit gedeelte? Kunnen we het toepassen? Nou, allereerst zegt Paulus in Romeinen 15 vers 4, want alles wat eertijds geschreven is, oh, nou, dit was ook voor mijn tijd. Daar kan ik wel van uitgaan. Dat was echt voor mijn tijd. Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing geschreven. Waarom? Opdat wij de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden vasthouden. Met andere woorden, wij hebben dit gedeelte gekregen niet om de vinger naar Israël te wijzen, hoe zij met God omgaan, maar de vraag te stellen, hoe ben ik vandaag als kind van God in mijn relatie met God als de droogte komt, als ik op plekken terechtkom die ik anders verwacht had. Hun hadden misschien een oase verwacht, maar dat was niks. Maar God is hetzelfde. En de tweede reden, omdat wij net als David, die zijn dorst in Psalm 42 en Psalm 63 omschreef, in die droge periodes ook was terechtgekomen. We hebben het ook gezongen als een hert dat verlangt naar water. Daar wordt niet zo van, nou, dat lijkt hem wel lekker. Nee, een hert die door de droogte heen gaat en verlangt naar dat levende water. En waarom kunnen wij hier een les uit leren? Gaat u mee naar 1 Korinthe 10. Of 1 Korinthe hoofdstuk 10. En dan beland ik in mijn tweede prediking. Nee, schrik niet. Zal wel mooi zijn, hè? Dat hele hoofdstuk te behandelen. 1 Korinthe hoofdstuk 10. Want in dat hele gedeelte, vers 1 tot en met 13. Bij mij staat er boven Israël een waarschuwend voorbeeld. Oh, wacht even, dan is Exodus 17 dus ook als een waarschuwend voorbeeld. Maar waarom is het een voorbeeld? Vers 4. En alle dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die hem volgde. En die rots was Christus. Hij vergelijkt de geschiedenis daar, droogte in het leven. Iemand zou geslagen worden en stromen van levend water zullen er vloeien. Stromen van levend water in het geestelijk leven kunnen niet buiten Christus om, maar juist door de Heere Jezus. Hij die geslagen is aan dat kruis van Golgotha. Maar de dood heeft overwonnen. Leven aan het licht heeft gebracht. Gezeten is aan de rechterhand van de Vader, waar hij voor ons bidt en pleit en van waar hij zijn gemeente zal thuishalen en daarna zal wederkomen als koning der koningen. Maar dan vers 10 van dit gedeelte, uit 1 Korinthe 10. En moor niet. En moor niet, zoals ook sommigen van hen gemoord hebben en omgekomen zijn door de verderver. Wees geen murmureerder. Kent u van die mensen? Die mopperen op alles. Niks is goed. Je bent al bang als je gesprek begint met ze, want dan komt het weer. En maar mopperen. Maar ook christenen. En maar mopperen. We mopperen op elkaar, mopperen op de gemeente, mopperen op de oudsten, mopperen op de bijbellessen, mopperen op de kring. We hebben zoveel op te mopperen. Waar is die stroom van levend water dan? Uw buis van, uw doortocht van stromen van levend water gaat verstopt raken door dat mopperen, door dat murmureren. Laten we het met de geweldige dingen van de Heer maar eerst maar over hebben. Bemoedigen we elkaar daarmee. Bouwen we elkaar op. En dan vers 13. En dat is uit datzelfde hoofdstuk. Hij zegt hier, meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen, zegt hij tegen de gemeente. Nou, dat had tegen Israël ook kunnen zeggen. Joh, die droogte, daar sta ik boven. En wat staat er dan achter? En God is getrouw. Zelfs als wij ontrouw zijn, hè? God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Hij zegt niet, hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankomt. Maar hij zal met de verzoeking, droogte, er is geen water, ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. 40 jaar door een woestijn wandelen. Nou, gaat het maar nadoen. Er zijn mensen die gaan 40 dagen vasten, omdat de Heer Jezus heeft dat gedaan. Nou, dat vind ik wel een mooie uitdaging. Laten we als een gemeente van Jezus een dagje uitdoen. 40 jaar door een woestijn slenteren. Kijk hoe ver we de Heer vertrouwen. Ik denk na 2 dagen dat we al een tong als een lap leer hebben en het opgeven. Maar dan zegt hij hier, hij zal bij de verzoeking, met de verzoeking ook de uitkomst geven. En dan komt die context dat de Heere Jezus in beeld komt. En de Heere Jezus in zijn evangelieverkondiging, vooral in het Johannes-evangelie en in Openbaring, dan zegt de Heere Jezus, maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen, maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron van water zijn dat opwelt tot in dat eeuwige leven. Dan moet je ook wel zorgen dat je connected, aangesloten bent op die bron van levend water. Dan moet je ook zorgen dat de buis waar het doorheen stroomt je leven niet verstopt raakt. Door wantrouwen, door murmureren, door anderen de schuld te geven of zoveel redenen. We moeten naar hem gaan als de droogte in het leven is. En dan zegt de Heer Jezus in Johannes 7, als iemand dorst heeft. Nou, misschien is het wel heel droog in uw leven op het ogenblik. U gaat wel naar de kerk, u leest de Bijbel, u bidt. Maar het is allemaal een beetje van, ja, dat doe je nu eenmaal als christen. Als er geen hartkloppingen, gezonde hartkloppingen hoor, zijn als u met het woord bezig bent. Als u over de Here denkt, als u nadenkt over hoe hij werkt in uw leven, hoe hij dat gedaan hebt, hoe hij u tot geloof en bekering heeft gebracht, hoe u nou hem mag leren kennen. Als iemand dorst heeft, dan zegt hij, laat hij dan komen. Weet u, het ligt nooit aan de Heer. Hij staat altijd klaar, kom tot mij, zegt hij. En dan blijven velen geestelijk op hun stoel zitten en zullen niet opstaan en tot hem komen. Maar je moet dan wel komen. Hij zegt, kom tot mij en drink. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromend van levend water zullen uit uw binnenste stromen. U wordt geen tapkraantje. U wordt een bron van levend water. Dat zou toch geweldig zijn? En zelfs in Openbaringen 21 vers 6, wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van levend water. Hij heeft de prijs betaald. Hij heeft zijn bloed gegeven. Het is genade. Het is gratis, maar je moet komen. Openbaringen 22 vers 17. Kom! Er staat zelfs een uitroepteken achter. Kom! Lieve broeder en zusters, droogte zich aandient. Ga dan voordat het droog wordt. Onderzoek uzelf of u wel in het geloof bent. Zelfonderzoek. geestelijk een APK'tje. Om te kijken hoe staat het nu in ons geestelijk leven. En dan zegt hij, kom en laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Thuis is hem misschien niet te lang douchen hoor, dat kost te veel. Zuinig met het water hoor. Zomers de periodes, dan mag je de tuin niet meer sproeien. Want er is gebrek aan water. Is daar niet hoor. En de rekening is betaald voor niets. Wat doen we met droogte in ons leven? Nou, 5 dingen. 1, mopper dan niet. Als het gebeurt. 2, geef niet de ander de schuld. 3, strek u uit in die droogte naar de Heere Jezus Christus. 4, blijf trouwen op zijn trouw en barmhartigheid. En als laatste, laat een goed getuigenis achter. En niet eentje als Massa en Meriba. Maar getuigenis van dat de mensen zien, zelfs in deze moeite, in deze droogte, vertrouwen ze op God. Wat is dat toch, wat jij hebt? Dat zou toch geweldig zijn als mensen dat aan je vragen. Stromend van levend water. Laten we de Heere samen danken. Vader, we komen u zo danken dat u ons uw woord hebt gegeven. Heere, zelfs zo'n geschiedenis van een paar duizend jaar geleden, Heere. Meer dan duizenden jaren geleden. En die zo reëel is voor de dag van vandaag. Maar wat bijzonder, Heere, dat u ons soms op zo'n plaats brengt. En dat er toch moeite is. Zoals het volk, Heere, in Rafidim werd gebracht. En er was geen water. En Heere, dan mogen we de vertroosting vinden, Heere, dat u dat niet expres doet. Maar dat u dat doet om ons te laten weten hoe ons hart nu werkelijk is. Zodat we zelf ontdekken, is het allemaal woorden of is het ook werkelijk geloof? Is het ook werkelijk vertrouwen? Kijken we in die momenten ook terug op hoe u, Heere, de afgelopen jaren in en door ons heeft gewerkt. Kijken we ook geestelijk naar de droogteperiodes en klampen we ons dan vast aan uw woord, aan de woorden van de Heere Jezus Christus. Hij die stromen van levend water geeft voor niets. Maar dan moeten we ons wel naar hem uitstrekken. En ik wil u zo bidden, Heere, dat u ons murmureren afleert. Heere, dat we in plaats van elke keer te mopperen, ons uitstrekken naar u en onze vreugde en dankbaarheid vinden in u. Ons vertrouwen in u. Dat we u, Heere Jezus, danken dat u die bron van levend water bent. Een bron die nooit uitgeput zal zijn, maar die eeuwig is. Heere, wat heeft u geweldige beloftes voor ons gegeven. En Heere, wil ons vergeven als we daar niet aan vastklampen. Dat we zo soms materialistisch en fysiek met de dingen omgaan in plaats van eerst omhoog te kijken. Zoals Mozes, u te zoeken en aan u te vragen wat er gedaan moet worden. Heere, dank u wel voor deze lessen, ook weer deze morgen. Wilt u ons daarmee zegenen, mee bemoedigen? En ik vraag het u in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. Amen.